Shabbat shalom. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Richard Zevenhuizen, nationaal coördinator van Ebenezer Operatie Exodus. Een geweldig voorrecht om Joodse mensen te helpen terugkeren naar Israël, zoals de profeten hebben gezegd. Wat is er een mooie werk om dat te doen. En ja, dus ik ben erg verheugd dat we hier met elkaar weer mogen zijn en... U bent hier niet zomaar. Gelooft u dat God kan spreken ook vandaag tot uw hart? Ook al heeft u misschien sommige woorden van God heel vaak gehoord. Maar dat het op een gegeven moment echt, wauw, uw hart in vuur en vlam kan zetten. Van dit woord van God is voor mij. Want God zoekt mensen. Hij zoekt mensen om zijn woord in vervulling te brengen. We moeten geen toeschouwers zijn. Maar deelnemers aan het plan van God. En dat is zo geweldig. Ik word er zo enthousiast van hè, dat we mee mogen helpen aan die Exodus. Dat God niet zegt, ja, ik doe het wel even alleen. Hoewel hij dat natuurlijk veel beter alleen zou kunnen. Maar hij kiest ervoor om u en mij daarin te betrekken. En dat is zo wonderlijk. Met al onze zwakheden. Met al onze ja, knikkende knieën. Wil God u gebruiken. Om zijn woord in vervulling te doen gaan. Want we hebben gelezen, we hebben gezongen, hè, dat eenvoudige kinderliedje. Gods woord houdt eeuwig stand. Nou, als er iets is, waarheid is, dan is het wel dat. En dan, ik wil een stukje met u delen wat we vanochtend aan tafel hebben gelezen. Moet ik even mijn bril opzetten. Is uit...
Dankjewel.
Wow. Uit Jesaja, natuurlijk met Pesach, hebben we Jesaja 53 gelezen. Maar als je dan verder gaat, Jesaja 54, dat is zo bijzonder. Daar staat, jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard, breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want, zegt de Heer, de kinderen van deze verstoten vrouw, want Israël was een verstoten vrouw, zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. En dan komt die bekende tekst. Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit. Zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen. Zet de tent binnen vast. Naar alle kanten zul je uitbreiden. Je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven. En de verlaten steden bevolken. Je ziet dat is echt voor Israël. We claimen dat vaak voor ons persoonlijk. Dat mag ook. Maar in eerste instantie is dit bedoeld voor Israël. Dat ze groter zullen zijn. Ze zullen in nageslacht zal de vreemde volken verdrijven. En de verlaten steden bevolken. We kunnen het zien. En wees niet bang. Je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt. Je zult niet worden vernederd. Niet langer vernederd worden. Wat er allemaal gebeurd is in de Holocaust. Je zult de schande van je jeugd vergeten. Je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. Want je maker neemt je tot vrouw. De Heer van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijden zijn. En men noemt hem God van de gehele aarde. En God zegt verder, ik heb je slechts een ogenblik verlaten. Maar met open armen zal ik je weer ontvangen. Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toren. Eén ogenblik lang. Holocaust, onder andere. Maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde. Zegt de Heer die je vrijkoopt. En dan eindigt ik, vanwege de tijd sla ik het over, eindigt een geweldig hoofdstuk 54 met... Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn. En ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel van de dienaren van de Heer toekomt. Dit is het recht dat ik hun toekom. Hen toeken, spreekt de Heer. Is dat niet geweldig? Dat is Gods woord en dat is waarheid voor vandaag ook. En daarom, we zijn heel blij dat we Nigel hebben ontmoet. Een aantal jaren geleden hoorde ik hem spreken op een Ebenezer-conferentie in Jeruzalem. En hij sprak daar over zijn visie en zijn openbaring die hij had gekregen van de Heer over de Holocaust. Hoe we dat moeten zien. Dat is natuurlijk ook een enorm mysterie. En dat sprak me enorm aan. En toen kwam ik later ook achter, hey, hij heeft er een boek over geschreven. De Holocaust Exposed. Toen dacht ik, nou, dat moeten we gaan vertalen. En dankzij Karin, die zit daar. Karin, zij heeft het vertaald, het boek. We hebben dus een Nederlandse vertaling van dat boek gekregen, The Holocaust Unmasked. En, dus we zijn heel blij dat we Nigel kunnen uitnodigen om hier te spreken. En gisteravond zijn we begonnen in Houten. En zo gaan we op 10 plaatsen door Nederland heen met deze boodschap. Nigel, will you please come forward? And I will pray. Vader, we danken u dat we hier mogen zijn voor uw aangezicht hier. En uw woord houdt eeuwig stand. En Vader, ik bid zo dat uw Heilige Geest ons wil bewegen in ons hart. Hier dat we werkelijk uw stem mogen verstaan. Dat alle andere stemmen tot zwijgen gebracht mogen worden. Heer, maak ons leeg van onszelf, opdat we uw woord kunnen ontvangen. Heer, zegen Nigel's woorden en Henk's vertaling. Heer, zodat we werkelijk uw stem verstaan. Dat bidden we in Jezus' machtige naam. Amen.
Good morning.
Goedemorgen.
I don't know how to say that in Dutch, but in German I can say Guten Morgen.
In het Duits kan ik het wel, en dan zeg ik Guten Morgen. Maar in Nederlands is Goedemorgen.
Greetings from New Zealand.
Ik krijg de groeten vanuit Nieuw-Zeeland.
You probably know that New Zealand is the most the furthest place from your nation as any place can possibly be.
Je weet het waarschijnlijk al, maar Nieuw-Zeeland is de plek die het verst verwijderd is van ons land, wat er ook mogelijk is.
It is the land of 4 million people and 40 million sheep.
Het is een land van 4 miljoen mensen, maar 14 miljoen schapen.
So we have 40 million sheep and 4 million goats.
Dus we hebben 14 miljoen schapen en 4 miljoen geiten.
Thank you for the opportunity to come and address you this morning. I thank your leader, your pastor, your rabbi, whatever he is referred to as.
Dank u dat jullie me uitgenodigd hebben. Ik wil ook jullie leider en voorganger bedanken, hoe je hem ook noemt.
I became a committed Christian at the age of 18 years of age. I see some young people here today and it's great to see you. But I made my commitment to Christ at 18.
Ik gaf mijn leven aan de Heer toen ik 18 jaar was. En het is heel goed om ook jonge mensen hier te zien. Jullie maken een goede keus.
And since then I've had no difficulty understanding that my life is not my own, it belongs to him.
En sinds die tijd vind ik het niet moeilijk om te begrijpen dat mijn leven niet langer van mezelf is, maar het hoort hem toe.
And one thing that I learned early on in my Christian experience is that God loves Israel.
En wat ik al heel vroeg in mijn christelijke ervaring geleerd heb, is dat God van Israël houdt.
Yeah, I was brought up in church. I went to Sunday school. I saw the children going out to Sunday school, I guess, this morning. But I was brought up Saturday school. I was brought up like that.
Ja, ik ben ook opgegroeid, zoals jullie. Dat de kinderen, die gingen de dienst uit. En op zondagschool of op zaterdagschool, hoe jullie het noemen.
So when I became committed to Christ, I had no problem. I had no problem understanding that the Israel of the Bible is the Israel of today.
Dus toen ik een christen werd, had ik geen enkel probleem om te snappen dat het Israël uit de Bijbel het Israël van vandaag is.
It was in my spiritual DNA.
Het zat al in mijn geestelijke DNA.
It was later that I was horrified to find out that there are Christian people who believe that Israel is no longer relevant to God.
Maar tot mijn grote ontzetting kwam ik er later achter dat er een heleboel christenen helemaal niet geloven dat Israël nog relevant is vandaag.
And so part of what I do with public advocacy in New Zealand and we do with Ebenezer and the Great Aliyah is to remind Christians that Israel is very relevant to God.
Dus een deel van wat ik doe is het openbaar maken dat Israël heel relevant is vandaag de dag, zowel met wat ik openbaar spreken doe als met Ebenezer waar ik bij betrokken ben.
So early on in my Christian experience, I started studying Israel in the Bible, and also I went beyond the Bible to look at the secular history of Israel.
Dus al heel vroeg ben ik begonnen om de geschiedenis van Israël in de Bijbel te bestuderen, maar ook de seculiere geschiedenis van Israël.
So I never intended to write a book about the Holocaust, but this is the result of many years of study and research.
En ik was eigenlijk nooit van plan om een boek te schrijven over de Holocaust, maar dit boek is wel het resultaat van jarenlang onderzoek.
I got the inspiration in 2008 to put what I knew on paper.
Dus in 2008 kreeg ik de inspiratie om de dingen die ik wist op papier te gaan zetten.
And in 1998, 10 years before I wrote the book, I had a vision from the Lord.
En in 1998, 10 jaar voordat ik het boek schreef, kreeg ik een visioen van de Heer.
And in this vision I saw the contents page of a book with the chapters.
En in dat visioen, in dat beeld, zag ik de inhoudsopgave van een boek met daarin alle hoofdstukken.
And there were 16 chapters to the book, and at the end of chapter 16 it said, confirmed me.
En er waren 16 hoofdstukken in het boek, en aan het einde van hoofdstuk 16 stond er dat het mij bevestigde.
That was the vision. That was the vision, and I forgot about the vision.
Dat was het beeld wat ik kreeg, maar dat vergat ik verder.
In 2008, after many years of study, I had a sense of frustration that what I do with all this knowledge about the Holocaust.
En 10 jaar later, toen was ik bezig nog steeds met al dat onderzoek en toen werd ik een beetje gefrustreerd. Want ja, wat moet ik eigenlijk doen met al deze kennis die ik vergaard heb over de Holocaust?
And the peace of God came to me with the inspiration, put it into a book.
En de vrede van God kwam over mij met de inspiratie en zei, stop het in een boek, schrijf het in een boek.
It wasn't hard to write the book because all the hard work had been done in the decades prior to me writing it.
Het was niet moeilijk om het boek te schrijven, want al het zware werk was al in de tientallen jaren daarvoor gedaan met al het onderzoek.
I wrote the book in 3 months on Microsoft Word.
En ik schreef het boek in 3 maanden, kostte het me om het boek te schrijven in Microsoft Word.
I remember finishing off the book on Microsoft Word in the early hours of one morning. My wife is sleeping in the bed and I'm in the lazy boy chair next to her working on this manuscript.
En ik herinner me nog dat ik het boek aan het afmaken was. En het was al vroeg in de ochtend, laat in de avond. Mijn vrouw lag al in bed en ik zat in het kamertje daarnaast. En ik werkte nog aan het manuscript.
I'm not a professional editor, but I'm not too bad. And I went over the manuscript over and over again to tidy it up as much as I could.
Ik ben niet zo goed als een uitgever, zeg maar. Maar ik heb mijn best gedaan om het zo goed mogelijk eruit te laten zien.
And I came to the place in my chair in the early hours of that morning, where I said to the Lord, Lord, I've done as much as I can with this manuscript. It will have to go into the hands of a professional editor now.
En ik was op het punt gekomen dat ik zei, Heer, ik kan nu niks meer doen. Ik heb alles erin gestopt wat ik kan. Het moet nu naar een professionele uitgever toe.
It was actually a Messianic Jew whose family perished in the Holocaust from California who edited my book.
En het was uiteindelijk een Messiaanse Jood, wiens familie helemaal uitgeroeid was in de Holocaust, die dit boek uitgegeven heeft.
And having prayed that prayer, I decided, oh, I should see how many words are in the manuscript.
En toen ik dat gebed gebeden had, dacht ik van, hey, ik wil eigenlijk wel weten hoeveel woorden er in dit manuscript staan.
Microsoft Word has really helped us because we don't have to count the words anymore, right?
Microsoft helpt ons daar heel goed bij, want we hoeven ze niet meer zelf één voor één te tellen.
On the tools menu, you can go to the word count.
Bij de bovenbalk kan je kiezen en zoeken hoeveel woorden erin zitten.
So I went to the word count.
Dus ik ging naar dat stukje toe in Word en keek hoeveel woorden erin zaten.
To find out how many words were in my manuscript.
Dus ik kon zo uitvinden hoeveel woorden er in mijn manuscript stonden.
And the words in my manuscript were 77,777 words.
En het aantal woorden in mijn manuscript was 77,777.
7, 7, 7, 7, 7.
5 sevens.
7, 7, 7,
7, 7. 7, 7, 7, 7.
And when I got the 7, 7, 7, 7, 7, I remembered the vision from 10 years before.
En toen ik dat bedrag, die 7, 7, 7, 7, 7 kwam, toen herinnerde ik me dat beeld van 10 jaar eerder.
And I realized my book has 16 chapters, en just like the vision.
Toen realiseerde ik me dat mijn boek 16 hoofdstukken heeft, precies wat ik in het beeld gezien had.
And according to the vision, at the end of the last chapter, it said, confirmed me.
En toen in dat beeld had ik gekregen, aan het einde van het laatste hoofdstuk zou het mij bevestigen.
And then I realized God has just confirmed me with 77777.
En toen realiseerde ik op dat moment dat de Heer mij bevestigd had met die 77777.
So I say that God is in the book.
Dus ik zeg, God zit in dit boek.
So just to share a little bit about what's in my book, but not too much, I want to tell you about the first three chapters.
Dus ik zal jullie een beetje vertellen over het boek, niet alles, maar ik zal wat over de eerste drie hoofdstukken vertellen.
Now, this is Holocaust exposed. That means it's exposed to the light of the Scripture of God.
En het heet Holocaust exposed, of in Nederland Holocaust ontmaskerd. En dat betekent dat de bedekking eraf is en het is onderworpen aan het licht van God.
This is the God insight into the Holocaust. This is the God
perspective. Het inzicht wat God geeft in de Holocaust.
So chapter 1 says, I would not have you ignorant.
En het eerste hoofdstuk heet, ik wil niet dat je ontwetend bent.
Now 4 times in the New Testament, Christians are told, as far as Bible doctrine is concerned, not to be ignorant on 4 different doctrines.
En in het Nieuwe Testament zijn er 4 plaatsen waarin de christenen opgeroepen worden om niet onwetend te zijn over de christelijke leer. En van 4 verschillende punten daarin.
The first one is found in Romans chapter 11.
Het eerste staat in Romeinen hoofdstuk 11.
I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited.
Ik wil niet dat u onwetend bent van dit mysterie, broeders, zodat u niet hoogmoedig wordt.
Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in.
En Israël heeft een hardheid ontvangen ten dele totdat de volheid van de heidenen binnen zal komen.
And so all Israel shall be saved.
En zo zal heel Israël gered worden.
So in other words, Paul is telling us, Christian, don't be ignorant about Israel's future.
Dus Paul zegt daar eigenlijk, christenen, wees niet onwetend over de toekomst van Israël.
And then Paul writes in 1 Corinthians chapter 10.
En dan schrijft Paulus in 1 Korinthe 10.
We do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud and they all passed through the sea.
We willen niet dat u onwetend bent, broeders, dat onze voorvaders alle onder de wolk waren en allen door de zee heen gingen.
They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink.
Ze aten alle hetzelfde geestelijke voedsel en ze dronken alle hetzelfde geestelijke drinken.
Because they drank from the spiritual rock that accompanied them, that is Christ.
En ze dronken van de geestelijke rots die met hen meeging en dat is Christus.
So in Romans chapter 11, Paul told the Christians, he was talking to Gentile Christians.
Ja. En in Romeinen 11 spreekt Paulus tot christenen en dat waren christenen vanuit de heidenen.
He said, don't be ignorant about Israel's future.
Hij zegt, wees niet onwetend over de toekomst van Israël.
All Israel will be saved.
Heel Israël zal gered worden.
And then in 1 Corinthians chapter 10 he says, don't be ignorant about Israel's past.
En in 1 Corinthians 10 zegt hij, wees niet onwetend over het verleden van Israël.
So in 2 of the passages of the Bible which talk about don't be ignorant, half of those passages are related to Israel.
En dus van de 4 passages waarin in de Bijbel we opgeroepen worden om niet onwetend te zijn, gaan 2 van die passages over dat je niet onwetend bent over Israël.
Guess what one of the biggest problems in the general church is today?
En wat is een van de grootste problemen in de kerk van vandaag?
Ignorance about Israel's future and ignorance about Israel's past.
Onwetendheid over de toekomst van Israël en onwetendheid over het verleden van Israël.
Paul knew who he was writing to and what he was writing about.
En Paulus wist aan wie hij schreef en wat hij hun zou schrijven daarover.
So I would not have you ignorant.
Dus ik wil niet dat u onwetend bent.
And then the second chapter is called 20th century Haman.
En het tweede hoofdstuk is de Haman van de 20e eeuw.
Of course, that's Haman, the son of Hammedatha, the Agagite from the Book of Esther.
Dat is Haman, de zoon van die meneer, de Agagite, van in het boek van Esther.
And the comparison with Haman is a shadow of the 20th century Haman, Adolf Hitler.
En je ziet dat Haman uit de Bijbel een voorafschaduwing is van de Hitler uit de 20e eeuw.
It's amazing the comparison.
Het is echt verbazend, die vergelijking.
Because the word used in the book of Esther was that Haman wanted to, in Hebrew, lehashmid, to exterminate.
Dus staat dat in Esther dat Haman lehashmid wou, hij wou de Joden uitroeien.
all of the Jews and plunder their goods.
En wou ze allemaal uitroeien en hij wou hun goederen plunderen.
This is exactly the policy of Nazi Germany. It was extermination and plundering of their goods.
En dat was precies wat Nazi Duitsland wou doen. Ze wouden ze uitroeien en ze wouden hun goederen plunderen.
And what is interesting with the story of Haman is that Haman was prepared to pay 10,000 talents of silver for his right to do this.
En wat interessant is over het verhaal van Haman is dat hij bereid was om 10.000 talenten zilver te betalen voor het plan wat hij had om de Joden uit te roeien.
Of course the 10,000 talents of silver would come from the plunder of the Jews.
En natuurlijk zou hij dat weer terugkrijgen, die 10.000 talenten, doordat hij de Joden zou plunderen.
Haman would take the majority of the plunder, but he would put 10,000 talents into the king's treasury, the king of the Persian Empire.
Dus het merendeel van die plunder zou hij voor zichzelf houden, maar die 10.000 talenten zou hij dan teruggeven aan de schatkist.
How many Jews died in the Holocaust?
Hoeveel Joden stierven er in de Holocaust?
6 million.
6 miljoen.
We have to say that today because actually the younger generation are not quite sure.
En dat moeten we tegenwoordig hardop zeggen, want de jongere generatie weet dat lang niet altijd meer.
6 million Jews died in the Holocaust.
Stierven 6 miljoen Joden in de Holocaust.
Haman was prepared to pay 10,000 talents of silver, which is equivalent to exactly 30 million shekels of silver.
En Haman was bereid om die 10.000 talenten zilver te betalen en dat komt overeen met 3 miljoen. Nee, 30 miljoen shekels.
30 million shekels. And in Numbers 18:16, the Israelites were commanded to redeem, buy back every firstborn son with 5 shekels of silver.
In Leviticus werden de Joden opgeroepen om elke eerstgeboren zoon uit te kopen met 5 zilveren shekels.
In Exodus 4:22 we read, Israel is my son, my firstborn.
And in 14:22,
Exodus 4:22.
Daar zegt God, Israel is mijn eerstgeboren zoon.
So this means every Israeli Jewish man, woman and child come under the category as God's firstborn, Israel.
En dat betekent dat alle Joodse mannen, vrouwen, kinderen onder die categorie van Gods eerstgeborenen vallen.
The amount of money that Haman was prepared to pay for his right to exterminate the Jews and to plunder their goods, 10,000 talents of silver.
En het bedrag wat Haman bereid was om te betalen, die 10.000 zilveren talenten,
which is 30 million shekels.
Wat 30 miljoen shekel is,
was equivalent to the redemption price.
Het kwam overeen met de prijs om
of exactly 6 million of God's firstborn Israel.
Om exact die 6 miljoen Joodse mensen uit te kopen.
A chilling portent and sign and shadow of what we would see 2.5 millennia later.
Dat is een heel verkillend beeld van wat we 2.5 millennium later zouden zien gebeuren.
So the seeds of extermination and annihilation and antisemitism that were sown by the hand of Haman was reaped by the hand of Hitler dus in the 1930s and 40s.
Dus het zaad wat door Haman gezaaid werd om de Joden uit te roeien, dat werd geoogst door Hitler in de 20e eeuw.
That's chapter 2, 20th century Haman.
Dat is het hoofdstuk 2, de Haman van de 20e eeuw.
And I'll tell you just one more chapter so that you have to buy the book to get all the other chapters.
Ik zal u over nog één hoofdstuk vertellen zodat u zelf het boek moet kopen om de rest te lezen.
That is flee from the land of the north.
Laten we uit het noorderland vluchten.
These are the words of the prophet Zechariah in Zechariah chapter 2.
Dat zijn de woorden van de profeet Zechariah in Zechariah hoofdstuk 2.
Up, up, flee from the land of the north.
Up, up, sta op en vlucht uit het noorderland.
Up, up in Hebrew is hoi.
En in Hebreeuws is dat hoi.
Yeah, hoi, hoi. Flee from the land of the north.
Vlucht uit het noorderland.
And the hoi in Hebrew is a grave warning of danger, and in the danger is death.
En dat hoi hoi in het Hebreeuws, dat is een ernstige waarschuwing van gevaar, gevaar wat de dood in zich heeft.
And when you read Zechariah chapter 2, you see it as an end time prophecy regarding the restoration of the Jewish people.
En als je Zechariah hoofdstuk 2 leest, dan zie je dat het een eindtijdprofetie over het volk van Israël, het herstel van het volk van Israël is.
How Jerusalem shall be a city without walls because of the great number of men and livestock in it.
En staat, Jeruzalem zal een stad zonder muren zijn vanwege de grote hoeveelheid mensen en dieren die erin zijn.
Jerusalem began to extend outside her ancient city walls as Jewish communities began to be built in the 1860s.
En in 1860 begon Jeruzalem buiten de stadsmuren ook nederzettingen en woningen te krijgen omdat er te veel mensen kwamen.
And as Israel begins to expand outside the walls of Jerusalem, here comes the warning. Up, up. Hoi, hoi. Flee from the land of the north.
En zodra Israël daar buiten die muren zou gaan wonen, dan komt die waarschuwing van sta op, vlucht uit het noorderland.
It was a warning to the Jewish people, there will come a time when you have to flee from the land of the north.
En het was een waarschuwing aan het Joodse volk die zei, er komt een tijd dat je het noorderland moet ontvluchten.
For me, the land of the north is that huge European continent of which you are a part that hangs over the Middle East or the land of Israel at least.
En voor mij is dat noorden, is het grote Europese continent waar wij wonen, boven het land van Israël.
Most specifically, you can see on a map that all the places where the work of the Einsatzgruppen murder squads were situated.
En meer specifiek, de plek waar al die Einsatzgruppen, die moordcommando's effectief waren.
And where they are the squads of the death squads of Hitler's troops who would machine gun the Jews into ditches in the east, eastern territories.
En dat waren de doodseskaders van de nazi's die met machinegeweren de Joden doodschoten dat ze in de greppels vielen.
Particularly in the Ukraine and Western Russia.
En vooral in Oekraïne en West-Rusland.
Maybe 2 million Jews were murdered by the work of the Einsatzgruppen squads.
En meer dan 2 miljoen mensen werden zo vermoord door het werk van die Einsatzgruppen.
That was the Holocaust by bullets.
Dat was de Holocaust door kogels.
And the Holocaust by gas was a little bit different.
En de Holocaust door gas was een beetje anders.
Perhaps about 3.5 million Jews were murdered by the Holocaust by gas.
En ongeveer 3.5 miljoen Joden zijn vermoord door de Holocaust met gas.
These were in the death camps.
Dat was in de doodskampen.
Extermination centers.
In de uitroeiingscentra.
All situated within pre-war and modern day Poland.
Die allemaal binnen de grenzen van het vooroorlogse en het heidendaagse Polen vallen.
So when you look on a map at the places where these extermination centers were located, the Holocaust by gas and then the Holocaust by bullets.
En als je kijkt op de kaart waar dit allemaal gebeurde, die Holocaust by gas, met gas en de Holocaust met geweren, als je daar kijkt waar dat was.
You can certainly see the significance of Zechariah's warning to the Jewish people, up, up, flee from the land of the north.
Dan wordt de betekenis duidelijk van het woord in Zechariah, sta op en vlucht uit het noorderland.
So Zechariah's warning went thundering down the corridors of time until it came into the 20th century.
Dus de waarschuwing van Zechariah die rolde langs de paden van de eeuwen heen tot in de 20e eeuw.
The time to heed Zechariah's warning had come.
En de tijd van de waarschuwing van Zechariah was gekomen.
And that warning was echoed by early Jewish Zionists like Ze'ev Jabotinsky.
En die waarschuwingen die werden herhaald door de vroege Joodse Zionisten zoals Ze'ev Jabotinsky.
Jabotinsky was quite a prominent and well-known Jewish leader in the Zionist movement in the early 20th century.
En Jabotinsky was een voorname bekende leider in de Zionistische beweging in het begin van de 20e eeuw.
You go to Israel today and you'll see the influence that Jabotinsky had on the creation of the modern state of Israel.
En als je nu naar Israël toe gaat, dan kan je de invloed van Jabotinsky zien die hij had op de schepping van de staat Israël.
You find a Jabotinsky street down here named after Jabotinsky.
Zie je een Jabotinsky straat die naar hem genoemd is.
Another one over here.
En ook eentje daar.
Because he had a heart for his people and he could see the impending danger coming upon the Jewish people in Europe.
Want hij had een hart voor zijn volk, maar hij kon ook dat gevaar aanzien komen voor zijn volk in Europa.
In 1936, Jabotinsky came up with what he called the 1936 evacuation plan.
En in 1936 kwam Jabotinsky met het 1936 evacuatieplan.
It was the plan to evacuate 4.5 million Jews from Poland, Hungary and Romania over a 10-year period back to Palestine.
Dat was een plan om de 4,5 miljoen Joden vanuit Polen, Hongarije en Roemenië naar Israël terug te brengen over 10 jaar tijd.
And whereas that plan found favor with those respective governments, although the British who had mandatory power in Palestine would not have a bar of it.
En hoewel dat plan ontvangen werd door de landen waarin de Joden waren, werd het niet goed ontvangen door de Britten die het mandaat over Palestina hadden.
And of course in 1936 the Jews of Europe, although there was anti-Semitism oozing out of Nazi Germany, were still not quite ready to be uprooted and go to a desert land their ancestors once lived in.
En ja, de Joodse bevolking in die tijd in Europa, die was ook nog niet bereid om te vertrekken. Ze waren nog te comfortabel om te gaan en voelden zich nog niet bedreigd genoeg. Hoewel er een heleboel antisemitisme was.
So Jabotinsky's 1936 evacuation plan did not find favor with the British who had power over Palestine, nor with his own Jewish compatriots.
Dus dat plan van Jabotinsky om de Joden te evacueren vond geen goedkeuring bij de Britten, maar ook niet bij zijn eigen volk.
What is sad to note is that within 10 years of that plan, by the time that plan was supposed to have been accomplished, by 1946, less than 20% of the 4.5 million he tried to save would still be alive.
En achteraf terugkijkend zie je dat in die 10 jaar dat hij van plan was om, na die 10 jaar waarin hij van plan was om de Joden te evacueren, kon je zien dat maar 20% van de hoeveelheid Joden van die 4.5 miljoen nog maar in leven waren.
So that and much more is in chapter 3, flee from the land of the north.
Dat en nog veel meer kan je dan lezen in hoofdstuk 3 van het ontvlucht het Noorderland.
God is in the book.
God is in het boek.
All right. I'm going to ask that the projectionist put that PowerPoint on.
Ze gaan,
And I want to go on to talk about something else I do in New Zealand. I am the chairman of Ebenezer in New Zealand, so I know all about Aliyah and the importance of bringing the people of Israel back to their homeland, okay?
Dus ik wil u wat vertellen over ook iets anders wat ik doe in Nieuw-Zeeland. Ik ben ook de voorzitter van Ebenezer. En ik weet dus van alles over Aliyah.
So what I would like to do is, l'chaim.
Dus wat ik wil doen is, l'chaim, even wat drinken.
I do something else in New Zealand. I am a full-time pastor.
Ik ben ook een volledige voorganger, dus ik ben daar mijn hele tijd mee bezig.
I've been a full-time pastor for 35 years.
Ik ben al 35 jaar voorganger.
I am the chairman of Ebenezer in New Zealand.
En ik ben de voorzitter van Ebenezer in Nieuw-Zeeland.
But since 2014 I've been involved with public advocacy for Israel.
Dus, maar sinds 2014 ben ik zeg maar een publieke advocaat voor Israël.
So it says here standing with Israel.
Dus ik sta met Israël. Dat is een titel.
That's what I do in New Zealand.
Dat is wat ik in Nieuw-Zeeland doe.
And I would like to share my testimony because there is power in testimony, right?
En daarom wil ik mijn getuigenis vertellen, want er is kracht in getuigenis.
So I'll tell you my story, shall I?
Zal ik u mijn verhaal vertellen?
Because God's certainly in the story and I think I would help you if I share it with you.
En want ik geloof zeker dat God in het verhaal is en ik geloof dat het zal helpen als ik het u vertel.
So in February 2018, now I guess this is a Pentecostal crowd, right?
Is dit een Pentecostal crowd? Nou, een beetje. Yeah.
Pray in tongues?
In tongen bidden. Kennen jullie dat?
Ja. Okay, so you'll understand when I say to you that God spoke to me, you'll understand exactly what I mean.
Dus als ik zeg dat God tegen me sprak, dan snapt u precies wat ik bedoel.
So in February 2014, I was woken up early in the morning, about 4 o'clock in the morning, on a Tuesday morning, with this word so clear: for the protection of Zion, I speak up.
En in februari in 2014 werd ik heel vroeg om 4:00 in de ochtend gewekt. En dit woord kwam heel sterk tot mij. Voor de bescherming van Sion zal ik opstaan en uitspreken.
It's always handy to have a notepad and pen beside your bed, so that when God speaks to you at 4 o'clock, you can write it down.
Het is altijd handig om een notitieblokje naast je bed te hebben, zodat als God om 4:00 's nachts spreekt, dat je het meteen op kan schrijven.
However, this time I use my iPhone.
Maar deze keer heb ik het in mijn iPhone gezet.
The young people like this one. Because you can speak into the iPhone and it records what you say.
Want tegen de iPhone hoef je het alleen maar te zeggen en dan neemt het al op wat je zegt.
So I picked up my iPhone, I said, for the protection of Zion, I speak up. I heard it loud and clear from the Lord.
En dus ik nam mijn iPhone en ik zei tegen die iPhone, voor de bescherming van Israël zal ik spreken.
And then I forgot about that word. As I woke up that day, I carried on with my normal business.
En ik viel weer in slaap en ik vergat dat woord en ik ging met mijn dagelijkse dingen bezig.
12 hours later, I got an email from the Israeli embassy in New Zealand.
12 uur later kreeg ik een e-mail van de Israëlische ambassade in Nieuw-Zeeland.
To notify me that a BDS group, Boycotts, Divestments and Sanctions of Israel group, were going to protest in our capital against an Israeli dance group.
En die lieten me weten dat er een BDS-actiegroep van Boycott, Divest en Sanction Israel, dat die op zouden staan en een protestdemonstratie in de hoofdstad van Nieuw-Zeeland zouden doen tegen een Israëlische dansgroep.
Have you heard of BDS?
Heb je wel eens van BDS gehoord? Ja.
Of course, in this church you would hear about
in
BDS.
In deze kerk
right?
Zou je daar wel over moeten horen, ja.
And the email said that on Saturday at 6 o'clock at the St. James Theatre in Wellington, the BDS are going to protest against Israel.
En in de e-mail stond de tijd en de plaats waar deze BDS zou protesteren tegen Israël.
The email also said that a member of the Jewish community is holding a counter-protest against their protest at the same time, at the same place.
En in de e-mail stond ook dat iemand van de Joodse gemeenschap een tegenprotestactie zou doen op dezelfde plek in dezelfde tijd.
And if anyone wanted to help, phone this man.
En als iemand zou willen helpen, dat ze die man moesten bellen.
Of course, when I read the email, I remembered the word of the Lord 12 hours earlier.
En toen ik die e-mail las, herinnerde ik me natuurlijk het woord van de Heer, wat ik 12 uur daarvoor gehad had.
For the protection of Zion, I speak up.
Ik zal spreken voor de bescherming van Israël.
You know, Zion speaks of a people and a land.
Zion spreekt van een volk en van een land.
Zion is the land of Zion, the land of Israel.
Zion is het land van Zion, het land Israël.
And Zion is also the people of Zion, the people of Israel.
Maar Zion is ook het volk van Zion, het volk van Israël.
When I read the email and I remembered the word of the Lord, I turned to my wife and I said, I'm going to Wellington on Saturday.
Dus toen ik die e-mail las en ik herinner me dat woord van hier, zei ik tegen mevrouw, ik ga zaterdag naar Wellington toe.
She said, I'm coming too.
En zij zei, ik ga met je mee.
And that night we had a church pre-meeting, a Tuesday night meeting where we get about 50 or 60 people coming out to pray.
En die avond hadden we een bidstond voor Israël, waar we met 50, 60 mensen samenkomen om te bidden.
I got up and I told them that that morning I had the word of the Lord for the protection of Zion. I speak up.
En ik stond op en ik vertelde ze dat ik die morgen dit woord van de Heer gehad had. Voor de bescherming van Israël zal ik spreken, van Zion.
I read to them the email from the Israeli embassy.
En ik las de e-mail van de Israëlische ambassade voor.
Then I said, I'm going to Wellington on Saturday. My wife is coming with me and anyone who wants to join me, come and see me.
En ik zei, ik ga zaterdag naar Wellington. Mijn vrouw gaat mee. Als er iemand mee wil, kom naar me toe en dan spreken we erover.
Now, Wellington, our capital, is 5 hours away driving. 5 hours.
Maar de hoofdstad Wellington is 5 uur rijden bij ons vandaan.
That's from one side of the Netherlands to the furthest away side of the Netherlands.
And more, ja. Yeah. Dat is van ene puntje naar andere en dan nog 2 uur extra.
So the church chartered a bus and 50 of us went to help the Jewish community in their counter-protest.
En dus de kerk huurde een bus en 50 van ons gingen mee om de Joden te steunen in dat tegenprotest.
So we began our public advocacy standing with Israel.
Dus we werden publieke advocaten om met Israël te staan.
There goes a scripture from Isaiah 62 verse 1. For Zion's sake, I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet.
Dus voor de zaak van Zion zal ik niet zwijgen. Voor de zaak van Jeruzalem zal ik niet stil zijn.
And there we are at the St. James Theatre in Wellington protesting.
Daar staan we in het St. James Theater om te protesteren.
This is the BDS crowd over here.
Daar staan de BDS'ers.
The good-looking ones are us over here.
Degenen die er goed uitzien staan aan de andere kant.
I think I can see myself, I'm here. I'm out there leading our group.
Daar sta ik ook en ik leid onze groep.
We had never done any public protesting before because we're nice Christians, right?
We zijn leuke vriendelijke christenen. We doen dit soort dingen nooit. Dit was de eerste keer.
But great passion came over us and all of a sudden we discovered that we got something we didn't realize.
En er kwam een groot vuur over ons heen, een passie over ons heen. En we ontdekten dat we iets in ons hadden wat we nog niet eerder ontdekt hadden.
We've got the power to face our enemies and say we know the truth and you don't.
En we hebben de kracht waarmee we tegenover onze vijanden kunnen gaan staan en zeggen wij kennen de waarheid, jij niet.
So there was a small group of 15 or 20 at the most BDS protesters.
Dus er was een klein groepje van 15, 20 protestanten.
And our group was about
protesteerders. Protestants.
Any Protestants here? And our group had about 70 people, 50 were from our church.
En onze groep had ongeveer 70 mensen, waarvan er 50 uit onze kerk kwamen.
So we greatly encouraged the Jewish community in our capital that they would know that Christians love them.
En dus bemoedigden we op die manier de Joodse gemeenschap in onze hoofdstad heel erg en lieten ze weten dat de christenen van ze houden.
All of a sudden the Jewish community in New Zealand realized there are some Christians who love them.
En opeens realiseerde de Joodse gemeenschap in Nieuw-Zeeland zich, hey, er zijn christenen die van ons houden.
That was our baptism into fire.
Dat was onze vuurdoop.
That was the beginning of learning how to stand up publicly for Israel and not be ashamed nor afraid.
Dat was het begin van onze scholing om met Israël te staan en maakt niet uit of we beschaamd worden of wat er ook gebeurde, maar...
And that year was the Gaza War of 2014.
En in dat jaar was de Gaza-oorlog in 2014.
So we ended up leading other protests. Dus and some of the pictures from the Gaza War, that we went to our capital on another chartered bus for another protest, which was counter-protesting a Palestinian protest.
Ja, dus dit was een tegenprotest tegen een Palestijns protest, omdat de Gaza-oorlog aan de gang was.
Wellington, and... There we are in my own city now of Hastings. We had a big demonstration in Hastings. There goes one of the newspaper reports supporters of the peace rally.
En dit is we hebben ook in onze eigen stad in Hastings protesten gedaan en dit is wat er in onze krant stond over wat er in Hastings gedaan hebben.
The unprofessional made sign says we stand with Israel.
Dus de jonge professionals die maakten deze borden en zeiden wij staan met Israël.
And the national television carried our story to the nation that night.
En de nationale landelijke televisie die liet ons verhaal aan het hele volk zien in Nieuw-Zeeland.
Lots of Israeli flags and megaphones, you call
dus
them megaphones.
Ja, megaphones en Israëlische vlaggen hadden we.
In a few months we had learned the art of protesting loudly and clearly. Unashamedly.
En in een paar maanden leerden we onze les om luidruchtig en duidelijk en ook onbeschaamd te protesteren.
What empowered us to do it? It wasn't us. There was nothing in us that we could do it with. What empowered us was the word of the Lord.
En wat ons de kracht gaf, er was niks in ons om dat te doen, maar het was alleen het woord van God. Wat ons die kracht gaf.
It was the call of God for the protection of Zion. I speak up, the Lord said.
En het was de oproep van de Heer voor de bescherming van Zion. Ga ik spreken.
And when God calls, He empowers, He equips.
En als God je roept, dan geeft Hij je daar de kracht voor en dan rust Hij je daarvoor uit.
And with the call came an injection of supernatural confidence and strength.
En met die oproep kwam er een soort injectie van bovennatuurlijke vertrouwen en kracht.
Without God's call, we would not have had the guts to do this.
En zonder die oproep van God hadden we lef niet gehad om dit te gaan doen.
So we cannot boast in ourselves.
Dus we kunnen niet over onszelf opscheppen.
The call came from God, and so did the equipment.
Dus de oproep die kwam van God en zo de uitrusting om het te doen ook.
Then in the following year, in 2015, we published a petition to our parliament.
En in het volgende jaar, 2015, maakten wij een petitie voor het parlement.
Because at the beginning of 2015, New Zealand was given a place on the coveted United Nations Security Council.
Dus, want in 2015 kreeg Nieuw-Zeeland een zetel in de Veiligheidsraad.
So that for 2 years, New Zealand could have a great influence as a very tiny nation. In a very important place.
Dus 2 jaar lang kon Nieuw-Zeeland heel veel invloed hebben als heel klein landje in een heel grote groep.
Knowing our foreign ministry and our foreign minister, I realized this is not going to be good for Israel.
En omdat ik onze buitenlandse zaken en ook de buitenlandse minister kende, wist ik dat dit niet goed zou zijn voor Israël.
And sure enough, the foreign minister was making signs to show us that he was going to try and pressure Israel
and
to give up. God-given land.
En al heel gauw zagen we dat onze premier Israël onder druk zou zetten om land op te geven.
And as a result of that, We published a petition calling on the New Zealand government to stop pressuring the state of Israel to give up its rightful and God-given land.
Dus wij starten de petitie om die aan de regering te geven om Israël niet langer op druk te zetten om hun door God gegeven land op te geven.
We got nearly 12,000 signatures.
We kregen bijna 12,000 handtekeningen.
This was not an internet. This was not a digital internet petition. It was the old style on paper.
Dit was niet zo'n internetpetitie, maar het was zo'n ouderwetse waarbij je iedereen op papier moest tekenen.
And after that petition went to Parliament, I was invited by our Parliament to write a submission about the petition.
Dus toen we dit overhandeld hadden, toen werd ik uitgenodigd door het Parlement om iets te schrijven wat daarbij hoorde voor het Parlement.
So I wrote a submission and gave what I thought was a very good explanation of what we were on about, asking our government to stop pressuring Israel to give up its land.
Ik schreef een stuk wat bij die petitie hoorde, wat ik dacht dat heel goed was, om de regering te zeggen, zet Israël niet langer onder druk om het land weg te geven.
So that submission went before a committee called a select committee of about 10 members of parliament.
Dus dat kwam voor een soort keuzecommissie van 10 parlementsleden.
So, 2 days after that submission was made public, I was at my assistant pastor's house in Flaxmere Hastings.
En 2 dagen nadat we dat ingediend hadden, was ik bij mijn assistent, voorganger in Hastings.
My wife Joanne was with me.
Mijn vrouw Joanne was bij me.
And about 9:20 past 9 in the evening, we had been having fellowship with our assistant pastor and his wife.
En het was ongeveer 9:50 en we hadden goede tijd gehad met mijn assistent voorganger.
This is the 5th of December 2015.
Dit is 5 december 2015.
In New Zealand at that time of the evening the sun has gone down, it's dusk. It's not exactly black night, but it's getting there.
En tegen die tijd is het in Nieuw-Zeeland begint het donker te worden. Het is nog niet helemaal zwart, maar het begint het licht gaat weer.
As I come out of the back door of his house to go home, because my house is almost next door, I go through the back gate.
En toen ik door de achterdeur naar buiten ging om naar mijn eigen huis te gaan, want mijn eigen huis ligt daar vlakbij.
I see a figure down near the back gate where we're heading, and I think it's one of the boys who are staying with us.
En zie ik een soort figuur bij de poort achter het huis staan en denk, dat is een van de jongens die bij ons woont.
Quite a tall man.
Vrij een grote man.
But when I get within this distance of him, I realize this is not who I thought it was.
En toen ik zo dichtbij kwam, toen realiseerde ik me opeens, dit is niet wie ik dacht dat het was.
And I'm looking at this big Maori, that's our native Maori man, and right in front of me.
En ik zie deze grote Maori man, zo'n inwoner, originele inwoner van Nieuw-Zeeland, die recht voor me staat.
And he starts chanting something in his native language, and I picked up one of the words was revenge.
En die begon in zijn eigen taal dingen tegen mij te schreeuwen, en een van de dingen die ik hoorde was wraak.
And as he started chanting, I realized that in his right arm was something that I thought was a what we call a sledgehammer.
Ja, dus toen hij begon te schreeuwen, toen realiseerde ik opeens dat hij een soort sleg in zijn rechterhand had, een hele grote hamer.
So I hear him chanting and I look at his arm and I see what I think is a sledgehammer, and I knew instinctively that sledgehammer is not because he's building something right now, that is intended for me.
Dus toen hij begon te schreeuwen en ik die hamer in zijn hand zag, realiseerde ik me, hij heeft die hamer niet in zijn hand omdat hij iets wil bouwen en die hamer is voor mij bedoeld.
Now, when it comes to my intellect, I've got to be honest and admit I'm not the sharpest knife in the drawer.
Dus als je het over mijn intelligentie hebt, dan is de uitdrukking, ik ben niet het scherpste mes wat in de la ligt.
But something supernatural happened to me right then, because all of a sudden my digital processor started working overtime.
Maar er gebeurde iets bovennatuurlijks en opeens begon mijn digitale processor overuren te maken.
As he began to chant and I thought he was lifting his arm, I all of a sudden thought, if I run away from him, he's got a full swing at me as I run.
En ik realiseerde me opeens toen ik die arm omhoog zag komen, als ik weg ga rennen, dan heeft hij alle mogelijkheid om die hamer op te tillen en mij een vreselijke klap te geven.
It will be less troublesome for me if I go in close where he's restricted on his plunge.
Ja, dus het zou veel beter voor me zijn als ik juist naar hem toe ga, zodat hij niet helemaal uit kan halen, maar ik dichtbij hem ben.
So I went in there and he's a big guy and I tried to put my arm around his neck and wrestle him to the ground.
Dus ik ging naar hem toe en hij was een grote man, maar ik probeerde mijn arm om zijn nek te doen en hem op de grond te krijgen.
I'm not a sharp intellect, but I'm also not a strong man.
Ik ben niet zo verschrikkelijk intelligent, maar ik ben ook niet zo heel erg sterk.
And in the midst of our struggle, I felt the strangest sensation on the back of my head. I've never felt it before. It was like knock, dong.
En midden in die strijd voelde ik opeens een hele vreemd gevoel achter op mijn hoofd, wat ik nog nooit eerder meegemaakt had, alsof het een grote bong, een klok was.
I was knocked out, but as I fell to the ground, my fall to the ground brought me back.
Ik werd bewusteloos geslagen, maar met de snelheid waarmee ik op de grond viel, ketste ik ook weer omhoog.
And I'm lying on the ground waiting for the second knock, which never came, thank God.
En ik lag daar op de grond en ik wachtte die tweede klap af, die gelukkig dank God nooit gekomen is.
Because my wife, obviously responding to the terror, was calling out for our assistant pastor to come and help, and he came out the back door to help me.
Dus mijn vrouw die door deze dingen begon te roepen en die begon die assistent voorganger te roepen en die was naar buiten gekomen om me te helpen.
And this dissuaded my attacker from continuing.
En dit zorgde ervoor dat mijn aanvaller ervan afzag om me verder aan te vallen.
The attacker went down the drive, got into a car that was waiting for him out the front of the house and drove off with his lights off, almost in the dead of night.
Dus die aanvaller die rende weg, die ging de oprit op. Daar stond al een auto klaar zonder lichten. En zonder lichten zijn ze weggereden.
We realized later that that very vehicle had been waiting outside that property for 3/4 hour.
En later realiseerden we ons datzelfde voertuig daar al 3/4 had gestaan.
It was a planned attack and I have no doubt it was all over our public advocacy for Israel.
En het was duidelijk dat de aanval gepland was en dat het gericht was tegen onze advocatuur, onze uitspreken voor Israël.
So there is a price we may have to pay for what we do.
Dus het zou kunnen dat we een prijs moeten betalen voor wat we doen.
But there are some things in life which are more important than life itself.
Maar er zijn dingen in ons leven die soms belangrijker zijn dan het leven zelf.
And the truth is one of those things.
En de waarheid is een van die dingen.
I think it would be correct to say that it would be much better to die for the truth.
Ik denk dat het veel beter is om te zeggen dat het beter is om voor de waarheid te sterven
than to live for a lie.
Dan voor een leugen te leven.
So I might have that on some pictures. That is my petition going to parliament. That's the House Speaker in the fancy dress sitting down, and that's the clerk of the House delivering my petition to parliament.
Dat is waar de petitie ingeleverd werd in het parlement.
And you can see here, this is the newspaper clipping, one of them about my attack.
Dit zijn van de krantenknipsels over de aanval op mij.
Pastor attack with weapon in the backyard.
Een voorganger aangevallen met een wapen in de achtertuin.
Now, this is where the media got it wrong. It says, pastor left shaken after attack.
Dit is waar de media het niet helemaal door hadden wat er gebeurd was. Dus hij was helemaal opgeschud door de aanval.
I wasn't shaken, I was exhilarated.
ik werd niet geschud, maar ik werd er juist door bemoedigd, door gesterkt.
So when I'm in the ambulance, you know, very quickly after this happens, all of a sudden outside the house are 9 police cars with flashing lights and an ambulance coming to collect me.
Dus wat er hierna gebeurde heel snel, dat er een ambulance was en er stonden 9 politieauto's al om het huis om me op te halen.
So I'm not even worried nor fearful of what's just happened, but I understood it.
En ik was niet bang of angstig over wat er gebeurd is, maar ik begreep wel wat er gebeurd was.
Because God is my protector.
Want God is degene die mij beschermt.
So in the ambulance I take a selfie of myself to send to my wife so that she's happy and not sad.
Dus in de ambulance neem ik een selfie van mezelf om naar mijn vrouw te sturen zodat ze blij kan zijn en niet treuren.
And there goes the shirt I was wearing. That's the bloodstained shirt around my neck I showed the media later.
En dit is de bloed wat op mijn t-shirt was daarna, wat ik aan de media liet zien.
I've still got that shirt at home.
Dat heb ik nog steeds thuis.
It's my trophy of victory over the devil.
Dat is mijn trofee van mijn overwinning op de duivel.
And that's the selfie I sent my wife in the ambulance.
Dat is de selfie die ik mijn vrouw stuurde vanuit de ambulance.
The media said pastor left shaken.
En in de media staat dat helemaal van streek was.
Do I look shaken there?
Zie ik er helemaal van streek uit?
And then of course I'll end with this one.
Ik zal met deze eindigen.
With New Zealand on the Security Council,
dat toen New Zealand in de Veiligheidsraad zat,
our foreign minister decided to do something really nasty against Israel.
Besloot onze minister van Buitenlandse Zaken om iets heel lelijks tegen Israël te doen.
At the end of 2016, as New Zealand's place on the Security Council was about to expire.
Aan het einde van 2016, toen de plek van Nieuw-Zeeland in de Veiligheidsraad weer overgegeven moest worden.
And President Barack Obama had been was now about to finish his tenure as the president.
En president Obama aan het einde van zijn rit als president was.
Trump had been voted in.
Trump was al gekozen.
Our foreign minister decided to co-sponsor a very bad anti-Israel resolution.
Besloot onze minister van Buitenlandse Zaken om een hele slechte resolutie tegen Israël te ondersteunen.
Called UN Resolution 2334.
Dat was de VN resolutie 2334.
It called the Israeli settlements a flagrant violation of international law.
En het noemde de Israëlische bezetting van de gebieden een zware overtreding van de internationale wet.
The resolution said Israel must go back to the 1967 lines.
De resolutie zei dat Israël terug moest naar de 1967 grenzen.
Now, days before this resolution, which happened on the 23rd of December 2016.
En een paar dagen daarvoor van deze resolutie, de resolutie was op 23 december 2016.
Egypt was going to actually sponsor this resolution through the United Nations.
Zou Egypte eigenlijk deze resolutie door de Verenigde Naties loodsen?
But with pressure from president-elect Trump.
Maar door de druk van de al gekozen president Trump.
Egypt withdrew from sponsoring that resolution.
Zag Egypte ervan af om dit te doen.
But New Zealand wanted to show itself to be anti-Israel and decided that they would co-sponsor that resolution.
Maar Nieuw-Zeeland die sprong in die plek en die wouden aan de wereld laten zien hoe zij wel voor Palestijnen waren en die wouden deze resolutie steunen.
And I woke up on Christmas Eve in New Zealand where we're a day ahead of most people in the world. And it was on Christmas Eve I woke up to hear the news on the radio.
En ik stond op de dag voor Kerstmis op. En we zijn in Nieuw-Zeeland een dag eerder meestal dan de rest van de wereld. En ik luisterde naar het nieuws.
And of course that was like a knife going into my guts.
En dat voelde alsof er een nijf in mijn buik gestoken werd.
And in my back.
En in mijn rug.
Because the Lord had said, Nigel, for the protection of Zion, you must speak up.
Want de Heer die had gezegd, Nigel, voor de bescherming van Sion moet jij spreken.
I had been following events earlier that week about Egypt.
En ik had de hele zaak ook met Egypte had ik gevolgd die week.
And my thoughts were, oh no, I hope Egypt doesn't do anything. I don't want to be protesting at Christmas time.
En ik dacht al de hele tijd, ik hoop niet dat Egypte iets gaat doen, want ik wil niet protesteren met Christmas.
So when Egypt withdrew, I thought, phew, praise
dus,
the Lord.
Dus toen Egypte zich terugtrok, dacht ik, prijs de Heer.
And then it was our own government who did what Egypt decided not to do.
En toen kwam ik erachter dat onze eigen regering wou doen wat Egypte niet deed.
The result of that was that 6 days later, we went to parliament with 2 busloads chartered by our church of people to protest this very wicked resolution.
En het resultaat was dat wij 6 dagen later met 2 bussen sterk naar de regering toe gingen om te protesteren tegen deze hele slechte resolutie.
That's a crowd of people. We had about 300 people turn up on the 30th of December 2016.
En dat zijn de mensen. Er kwamen uiteindelijk ongeveer 300 man naartoe op 30 december 2016.
That building in the background is called our parliament, or that's the government, the seat of government.
Dus dat gebouw daarachter, dat is de zetel van het parlement, van de regering. Sorry.
We call it the beehive.
We noemen het de bijenkorf.
Looks like a beehive.
Het ziet eruit als een bijenkorf.
And of course, we got really nice, professionally made placards because We knew all the politicians weren't going to be there. It was Christmas time.
En we hadden natuurlijk allemaal mooie plakaten gemaakt en borden, want we wisten dat er toch geen politici zouden zijn, want het was Kerst.
The media asked us, why are you going to parliament? No politicians are there. It's the Christmas holidays.
En de media vroeg ons, waarom gaan jullie naar het parlement? Er is niemand. Het is Kerst.
The fact is, we weren't going there for the politicians.
Maar de reden is, het feit was, we gingen er helemaal niet toe voor de politiek.
We were going for the media.
We gingen voor de media.
They carry our story to the nation.
Want zij brengen ons verhaal naar het volk.
The politicians didn't turn up, but the media did.
De politici kwamen niet, maar de media wel.
So all the flash placards were made for the media.
Dus al deze borden werden voor de media gemaakt.
This one on the left says, Israel, please forgive us.
Die ene aan de linkerkant zegt, Israël, vergeef ons alsjeblieft.
And this one here is, and this is why we went to parliament, on the other side says, UN Resolution 2334, condemned.
En hier staat, VN-resolutie 2334, bestraft of zo, condemned, veroordeeld.
Other pictures of that protest in parliament. Quite a big crowd turned up
there. Meer foto's. Er kwamen vrij veel mensen naartoe.
Lots of people, lots of placards. We paid.
Een heleboel borden.
To get them done properly.
En we betalen ervoor om mooie borden te krijgen.
Another placard there says, Israel is a true democracy in the Middle East.
Daar staat Israël is een ware democratie in het Midden-Oosten.
This one here says the land of Israel belongs to Israel.
Hier staat het land van Israël. Hoort Israël toe.
Christians speaking up for Israel.
De christenen die zich uitspreken voor Israël.
For the protection of Zion, I speak up.
Voor de bescherming van Zion spreek ik.
Only because God empowered me to do it.
Alleen maar omdat God me de kracht gaf om dat te doen.
So, I should share a little bit of story about the intercession as a church that we have done as a result of that.
En ik wil ook wat vertellen over de voorbeden die we als kerk gedaan hebben als gevolg hiervan.
You know, that was a really bad resolution and it left us Christians thinking, what can we do as a nation?
Het was een hele slechte resolutie en wij vroegen ons af, wat kunnen wij christenen doen als volk?
We felt now there's a curse on our nation because we have not blessed Israel, we have cursed Israel.
En we voelden, er is nu een vloek over ons land, want we hebben Israël niet gezegend, we hebben het vervloekt.
So we started having, we had three specific prayer meetings for Israel, powerful prayer meetings in January, trying to bring a resolution to this.
En we hadden in januari van 2017, right? Drie belangrijke bidstonden om hiervoor te bidden.
Part of the motivation for the prayer meetings in January was the fact that the United States was planning a Paris Peace Summit in January.
En een deel van de reden om dan te bidden is omdat de Verenigde Staten een vredestop organiseerde in januari.
The idea seemed to be that just days before Barack Obama would end his tenure on the 20th of January.
Het idee leek te zijn dat vlak voordat Obama af zou treden op 20 januari,
he would do a really a dirty trick on Israel and declare full recognition for a Palestinian state.
Dat hij een hele gemene streek uithalen naar Israël en heel duidelijk Palestijnen erkennen.
So we went to prayer praying against that.
Dus wij gingen daartegen inbidden.
Often in my prayer I'm unashamed to say, Lord, no Palestine in Jesus' name, not on land you've given to your people Israel.
Soms ben ik zo onbeschaamd om te zeggen, Heer, geen Palestijnen in Israël.
We have nothing personal against the Palestinians, they're human beings.
Persoonlijk hebben we niks tegen de Palestijnen, het zijn mensen.
God loves them, he wants them to be saved.
En God houdt van ze en wil dat ze gered zijn.
But just because God loves them does not give them the right to demand sovereignty over land God says belongs to his people Israel.
Maar alleen omdat God van ze houdt, geeft ze niet het recht om het land te claimen wat God aan Israël beloofd heeft.
The result of those prayer meetings in January were that the Paris Peace Summit popped like a balloon.
En het gevolg van deze bidstonden was dat de vredestop in Parijs als een ballon leeg liep.
And then I went to India to preach about why Christians should be pro-Israel.
Sorry?
I went to India.
Ja, oh ja.
And
ik ging naar India toe om daar te preken waarom christenen voor Israël moesten
zijn. In February 2017.
En dat was in februari 2017.
And as I was coming home on the last day in India, a very humble prophet came up to me.
En toen ik naar huis ging op de laatste dag in India, kwam er een hele nederige profeet naar me toe.
He said, Pastor Nigel, a miracle is going to happen in March.
En die zei tegen me, Pastor Nigel, er gaat in maart een wonder gebeuren.
But you are to isolate yourself for 5 days. You're to stay behind closed doors at your house.
Maar je moet zelf je 5 dagen terugtrekken achter gesloten deuren in je eigen huis.
And the angel of the Lord is going to visit the house and the glory of the Lord will fill the house.
En de engel des Heren zal dat huis bezoeken en de heerlijkheid van de Heren zal het huis vervullen.
And a miracle will happen.
En er zal een wonder gebeuren.
And then when I came back to New Zealand from that India trip, I discovered that one of my congregation, who I would call a prophet, a prophetess.
En toen ik terugkwam in Nieuw-Zeeland, toen kwam er iemand die ik beschouw als een profeet, een profetes in mijn gemeente.
She had this wonderful open vision with her eyes open and she saw the glory of the Lord.
En ze had een prachtig visioen gekregen terwijl ze haar ogen open had en ze zag de heerlijkheid van de Heer.
And she saw the rod of Aaron coming down and in the vision it was Nigel, grab hold of your authority.
En ze zag dat de staf van Aaron naar beneden kwam en het woord was Nigel, pak je autoriteit.
And it was in the vision it was we were told to hold a 21 day fast as a church.
En in dat visioen werden we opgeroepen om als kerk een vaste van 21 dagen te houden.
In order to stay the hand of God's judgment off New Zealand.
Om de hand van Gods oordeel over Nieuw-Zeeland af te houden.
So in obedience to the vision we started a 21 day fast on the first day of March 2017.
Dus in gehoorzaamheid aan dat visioen begonnen we dit vaste van 21 dagen op 1 maart 2017.
Just 2 months after that resolution.
Maar 2 maanden na deze resolutie.
And on the seventh day of that fast, the 7th of March.
En op de zevende dag van dit vasten, op 7 maart.
I was under curfew at my house because the Lord had said, stay behind closed doors for 5 days.
Had ik huisarrest in mijn eigen huis, want de Heer had gezegd, je moet achter gesloten deuren in je eigen huis blijven.
The rest of my family have gone over next door to the church prayer meeting.
En de rest van mijn gezin was naar de kerk naast mijn huis gegaan voor de bidstond.
And of course they're all fasting this 21 day fast together.
En ze zijn allemaal aan het vasten. Het is een 21 dagen vast.
I'm at home on my own because the prophet in India said you are to stay behind closed doors for 5 days.
En ik was alleen thuis omdat de profeet in India gezegd had je moet 5 dagen achter gesloten deuren in je eigen huis blijven.
And the angel of the Lord shall appear in the house and the glory of the Lord will fill it.
En de engel des Heren zal in het huis verschijnen en de heerlijkheid van de Heer zal het huis vervullen.
And I'm waiting in my house on my knees for this angel of the Lord to appear. I thought this must be the time it's going to happen Tuesday night prayer meeting time.
Dus ik lag op mijn knieën voor de Heer in mijn huis en dacht, ja, dit moet de tijd zijn waarin het gebeurt. Het is de dinsdagavond bidstond.
I'm a little bit fearful and you know sort of peeping through my eyes as I'm praying to the Lord.
Ik was wel een beetje bang, dus ik keek zeg maar tussen mijn vingers door om te kijken wat er gebeurde.
Nothing happened to me that evening.
Maar er gebeurde niks die avond.
But what happened that evening is that they came back from the prayer meeting.
Maar wat er wel gebeurde is dat ze terugkwamen van de bidstond.
To tell me it was the best prayer meeting they've ever had.
Om te vertellen dat het de beste bidstond was die ze ooit gehad hadden.
And the power of God came upon that prayer meeting in such a powerful way.
En de kracht van God kwam op een heel krachtige manier in die bidstond.
God had heard our prayers and seen our intercession.
En God had onze gebeden gehoord en hij had onze voorbeden gezien.
My son-in-law was knocked on his back by the power of God in that prayer meeting put to the ground.
En mijn schoonzoon werd door de kracht van God op zijn rug geslagen en moest op de grond blijven liggen.
And while he's on the ground, the Lord says to him very clearly, get up, run up to the stage and declare the curse is broken.
En toen hij op de grond lag, zei de Heer tegen hem, sta op, ren naar het podium en zeg, de vloek is verbroken.
He got up from the ground, he went up to the stage and declared, the curse is broken.
En hij stond op van de grond, hij rende naar het podium toe en zei, de vloek is verbroken.
What I didn't know was that, and I got this confirmation 3 weeks later with an email from a man in New Zealand, is that 2 hours after that prayer meeting, this is on New Zealand time, Tuesday evening on the 7th of March, 2 hours later.
3 weken later kreeg ik bericht, ik weet niet precies wat er allemaal gebeurde, maar 3 weken later kreeg ik dit bericht over wat er 2 uur na deze bidstond gebeurde.
3 Christian men were at the Israeli Knesset in Jerusalem.
Er waren Christian men, right?
Yeah,
er waren 2 christelijke mannen bij de Knesset in Jerusalem.
And they are by the big menorah outside the Knesset.
En die stonden bij de grote menorah die buiten de Knesset staat.
And they are praying, oh Lord, forgive New Zealand for what we have done to Israel through that resolution.
En die baden en die zeiden, oh Heer, vergeef Nieuw-Zeeland voor wat ze Israël aangedaan hebben met deze resolutie.
2 hours earlier, my son-in-law had received from the Lord, the curse is broken.
2 uur daarvoor had mijn schoonzoon van de Heer ontvangen, de vloek is verbroken.
And as they are praying outside the Knesset, there is an English Christian woman who sees a vision.
En op dat moment, als die mannen daar bij de Knesset staan, 2 uur later, komt er een Engelse vrouw die dat visioen ziet.
And from a clear blue sky, this Christian lady sees snowflakes coming down.
En van de heldere blauwe hemel ziet deze christelijke vrouw sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen.
First upon the men.
Eerst op die 2 mannen.
And then she sees the snowflakes coming down upon a map of New Zealand.
En toen zag ze die sneeuwvlokken op de kaart van Nieuw-Zeeland.
And the word of the Lord came to the lady.
En het woord van de Heer kwam bij deze vrouw.
Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow.
Hoewel je zonde zo rood als karmarijn, ze zullen zo wit worden als sneeuw.
So my son on his back, when he heard that word, the curse is broken. He also saw the clouds beginning to part.
En toen mijn schoonzoon dat woord hoorde, dan zag hij ook dat de wolken uiteengeschoven werden.
And now these men in Jerusalem get the word of the Lord.
En op dat moment krijgen deze mannen in Jeruzalem het woord van de Heer.
The clouds have completely parted, the sky is blue, and though your sins were as scarlet, they are now white as snow.
En hoewel de wolken zijn helemaal uit elkaar, en hoewel je zonden zo rood als karmoer zijn ze zullen als zo wit als sneeuw worden.
The power of intercession.
Dat is de kracht van voorbeden.
So on one hand we're protesting and standing up for Israel.
Dus aan de ene kant protesteren we en staan we met Israël.
On the other hand we love our own nation and we are interceding for it.
En aan de andere kant houden we van ons eigen volk en doen we daar voorbeden voor.
Because our battle is not against flesh and blood.
Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed.
It's against the devil.
Het is tegen de duivel.
We love the Lord.
We houden van de Heer.
We love the people.
En we houden van de mensen.
But we hate the devil.
Maar we haten de duivel.
And God gave us the victory that day.
En die dag gaf de Heer ons de overwinning.
You know, I could share other stories about other great intercessions that have happened, but I think my time's probably run out.
Ik zou u nog wel meer kunnen vertellen, maar ik denk dat mijn tijd zo langzamerhand op is.
And but I want to thank you for being such good listeners.
Maar dank u dat u zulke goede luisteraars bent.
I want to encourage you that if you have opportunity to stand for Israel.
En dus ik wil u aanmoedigen als u de gelegenheid hebt om op te komen voor Israël.
Do it.
Do it.
But make sure you are prayed up.
Maar maak zeker dat er voor u gebeden wordt.
Don't do it presumptuously.
Doe het niet. Geen twijfel, maar presumption is meer dat je het zelf bedenkt. Ja.
But make sure the Lord is with you.
Maar stel zeker dat de Heer met je meegaat.
And don't be afraid, God is with you.
En wees niet bang, want God is met u.
And the victory is ours.
En de overwinning is van ons.
The change of government, yes. I'll just tell that pastor, the change of government.
Nog één stukje over de verandering van de regering.
The change of government. You know, our government, the National Party is a conservative, swings right, rightist party.
En onze nationale partij is een conservatieve, rechtse partij.
So it would normally be the party that conservative Christians would vote for.
En dat zou normaal gesproken de partij zijn waar de conservatieve christenen op stemmen.
But because of the resolution, many Israel-loving Christians turned against that party.
Maar vanwege deze resolutie waren er veel Bijbelgetrouwe christenen die zich tegen deze partij keren.
And in the elections that followed that resolution about 6 months later.
En 6 maanden later waren de verkiezingen na deze resolutie.
The National Party won the majority of the vote.
Kreeg de nationale partij wel de meerderheid van de stemmen.
Sorry, not the majority, most of the vote, 48%.
Ze kregen niet de meerderheid, maar wel de meeste stemmen, 48%.
The closest party was at about 38%.
En de eerstvolgende had maar 38%.
The National Party should have got into government.
En de nationale partij zou eigenlijk de regering moeten vormen.
But they lost their place because the other party was able to form a coalition with other parties.
Maar ze verloren hun plek omdat die kleinere partij in staat was om een coalitie met andere partijen te maken.
And they were ousted out of government.
En ze werden daardoor uit de regering gezet.
I went along to hear the leader of that National Party speak. This time last year.
En ongeveer deze tijd vorig jaar hoorde ik de leider van deze nationale partij een keer.
And he had heard our protesting and the protests of other people, not just us.
En hij had onze protesten en ook de protesten van anderen gehoord.
And in a public meeting like this, I stood up and asked him a question.
En in een openbare bijeenkomst zoals dit stond ik op en stelde ik hem een vraag.
I said, in a future government led by you.
En ik zei tegen hem, in een toekomstige regering die door u geleid zal worden.
What are you going to do to ensure a much fairer foreign policy toward Israel takes place?
Wat gaat u doen zodat er een veel eerlijkere buitenlandse politiek naar Israël zou komen?
And the first thing he said as a result of my question.
En het eerste wat hij zei als resultaat, als antwoord op mijn vraag.
He said, let me just say this.
Laat me dit zeggen, zei hij.
Now he was in the government.
Hij zat in de regering.
Now he's in opposition.
En nu zit hij in de oppositie.
He says, let me say this to you.
Hij zegt, laat me dit tegen u zeggen.
Regarding that resolution, we got it wrong.
Wat betreft die resolutie, we deden het verkeerd.
For the protection of Zion, we speak up.
En voor de bescherming van Zion spreken we.
And it's having influence on our politicians in New Zealand.
En dat heeft invloed, grote invloed op de politici en de politiek in Nieuw-Zeeland.
I shared with Richard and Janet just the other day the reason why we see in New Zealand is having such influence. You know, we're just a church of about this size in my hometown.
En ik vertelde laatst aan Richard en Jeanette waarom wij als zo'n kleine groep, een kleine kerk, zoveel invloed hebben.
But the reason we have the influence is because we have the anointing of the Holy Spirit.
Maar de reden dat we deze invloed hebben is omdat we de zalving van de Heilige Geest hebben.
And the reason we have the anointing of the Holy Spirit is because we've heard the call.
En de reden dat we de zalving hebben is omdat we de oproep gehoord hebben.
Because whenever God appoints, he anoints.
Want als God iemand aanwijst, dan geeft hij ook de zalving.
So all glory must go to him.
Dus alle glorie moet naar hem.
And we'll continue doing public advocacy in Israel.
We zullen ons in het publiek uit blijven spreken voor Israël.
As I close,
als ik mijn iPadje dicht doe.
The 14th of May is this year is Israel's 71st anniversary as a nation.
Op 14 mei is het de 71ste verjaardag van Israël als een volk.
As a nation state.
Als een land met een staat.
And we've done this before, but we're putting a full page article in most newspapers in New Zealand.
We hebben dat al eerder gedaan, maar we gaan een hele pagina grote advertentie in de kranten in Nieuw-Zeeland zetten.
And it's entitled At 71 Israel as a Jewish state is justified.
Er staat er, op 71-jarige leeftijd is Israël als een Joodse staat gerechtvaardigd.
The Israeli embassy in New Zealand love us.
En de Israëlische ambassade in Nieuw-Zeeland die houdt van ons.
But not everybody loves us.
Maar niet iedereen houdt van ons.
But God is with us.
Maar God is met ons.
God bless you.
God zegen u.